Geen vragen? Ja?
Ik heb dus altijd wel geloofd dat een mens veel levens nodig had. Maar wat doe je met herinneringen van hele kleine kinderen? Die zeggen, ja, vroeger, en toen ik hier nog niet was. En hoe wil je dat dan verklaren, die verhalen?
Ja. Hoe verklaar je dus de herinneringen en de verhalen van kleine kinderen die dingen lijken te weten uit een ander leven? Dat is eigenlijk op dezelfde manier te verklaren als waar ik de lezing over heb gehouden, denk ik. Ook kleine kinderen tappen net zo goed uit de geestelijke wereld als wij. En ook kinderen hebben een bepaalde gevoeligheid en openheid voor die geestelijke wereld, vaak groter dan volwassenen. Ze staan dus nog heel nauw in contact met de geestelijke wereld. En het klinkt niet fijn. Eén kant is dat er heel veel beladenheid is op de lichamelijke gesteldheid van mensen van nu door het niet leven in de liefde. Dat maakt dus ook de ziel in een bepaalde gesteldheid. En dat neemt een kind ook over. Want een kind vormt ook weer het lichaam en de voorwaarden voor het leven, deels uit dus de levens van de ouders en ook voorouders. En daar kunnen dus ook die patronen weer liggen van gedachtes en verwachtingen ten aanzien van wel of niet reïncarneren. Dan heeft ook dat kind weer net zo goed ook de herinneringen, soms bloot voor lang of voor kort, of misschien pas maar in de eerste beginjaren. Dan kan het soms verdwijnen, moet ook, anders zou het kind nou haast nooit vooruit kunnen in het leven. Dan zouden al die ervaringen van de geest hem veel te veel afleiden en weer opslokken. Dat geldt dus ook voor het kind, of eigenlijk wel juist voor het kind, omdat dat nog helemaal gevormd moet worden in de vrije wil, het liefhebben van de vader. En het kind kan net zo goed dus die ervaringen nog bij zich dragen uit dat het destijds op een andere planeet leefde. Of als engelgeest, wat trouwens maar in 2% volgens Lorber gebeurt, hè? Het incarneren van een wijsheidsengel als mens op aarde. Dat is echt niet zo heel veel. Maar het is 2% onder de mensheid. En de andere, de natuurzielen, die ervaringen die tijdens die evolutie dus allemaal gebezigd zijn, die kan bij een kind ook nog heel erg duidelijk naar voren komen. Ook dus het meer materieel worden van de ziel kan aanleiding zijn tot het weer oppakken van allerlei wensen, gedachten, overtuigingen, ook van de ouders zelf. Via het stramien waarin het kind dan geboren wordt en waarin het dan ook de overtuigingen en het geloof ook wat makkelijker kan aannemen. Het kan ook wel zo zijn dat een kind inderdaad gevoeliger is. En dat is zo, dat weet ook wel, dat er heel veel gevoelige kinderen geboren worden die veel sneller contact hebben met de geestelijke wereld. En daaruit dus hun ervaringen putten. Maar dat wil nog niet zeggen dat het de ervaringen van de kinderlevens zelf zijn. Maar kan ook weer afkomstig zijn van heel veel entiteiten of veel dolende, verdwaalde zielen die hangen dicht rondom de aarde. Dus ook het kind denkt hier dat het het werkelijk heeft ervaren, maar het kan ook weer afkomstig zijn van een andere beleving. Maar het kan ook van het kind zelf zo zijn. Dat kan. Maar niet dus weer als zijnde een leven als dit kind eerder op deze aarde. Dat is heel moeilijk, hè? Dat is eigenlijk heel subtiel, die grens. Is dat... Ja?
Ik zou graag iets willen weten
in verband met orgaantransplantatie. Wat vindt u daarvan?
Wat kunt u daarover zeggen?
Is een lezing op zich.
Ja,
maar ik denk dat je voorzichtig moet zijn, omdat bewustzijn van de ziel bij de ziel hoort en de ziel vormt de materie, dus ook een orgaan. Dat betekent dus dat het orgaan onlosmakelijk verbonden is met dat. Dat betekent dus dat als je als mensenziel dat stukje lichaam afstoot, dat je ook het bewustzijn van jouw ziel eigenlijk weggeeft. En de ander ontvangt dat. Die moet er wat mee kunnen. In principe kan die er niets mee. En dat is ook de natuurlijke afstoting. Die onderdrukt men dan ook graag. Maar dan ga je dus de liefde onderdrukken. Die zegt, nee, het is wijs voor jou dat je dit niet aanvaardt. En dat noemen we dan zonde als dat gebeurt. En daarom gaan we dat dus tegenhouden. Maar ik denk dus al met al dat er een groot gevolg is voor en ontvanger en donor. Als je orgaan afstaat en ontvangt. En met name geldt dat dan het hart en de longen en de lever. Omdat dat de hoogste orgaan zijn waar het grootste deel van het liefdesbewustzijn zit. Dus dat betekent een deel moeten missen voor de overledene. En een belangenverstrengeling van bewustzijn van wie is nou wat. En een leegte, waardoor dus ook de overledene niet verder kan als het zo'n heel groot deel van bewustzijn betreft. Maar ook voor de ontvanger, die dan moet worstelen met misschien wel heel nieuwe inzichten, die gedwongen worden door de anti-afstoting om aanvaard te worden. Wat nooit liefde kan zijn, omdat alles wat dwang is tegen de liefde ingaat. Dan beslist de mens daartoe uit vrije wil om dat zo te doen. En dat mag en dat recht heeft hij. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat voor hem de kortste of de juiste weg is.
Dank u wel. Ja?
Oké.
Ik heb
een
vraag.
Ja?
Dat heel aan, hè?
Ja, zeker. Mijn naam is Bouma. Er zijn heel veel mensen die, als ik het woord reïncarnatie noem, dan geloven ze daar niet in. Ik denk dus dat het iets met geloven te maken heeft. En als ik u zo hoor praten, dan hebt u het over zekerheid.
Ja.
En mijn vraag is, hoe weet u dat het zo zeker is, wat u vertelt?
Goeie vraag. Omdat ik dat weet. En dat is een kwestie van vertrouwen. En ik kan alleen maar zeggen, wat zou ik ermee winnen? Als ik dit vertel, terwijl zo heel veel mensen iets anders zouden willen horen. Wat loont het me om dit soort dingen te zeggen, als ik daarmee de verantwoordelijkheid naar me toe trek dat ik mensen vals voorlicht? Want dat komt ook om mijzelf terug. En dat zou ik liever niet willen ervaren. Meer kan ik niet zoveel zeggen. Ik zeg niet dat mijn verstand spreekt. Ik zeg dat mijn hart spreekt. En daar herken ik de waarheid van God in. Dat is voor de ene een vraag. De andere weet van ja, dat zeg je nou wel. Ja, daar gaat het om. Ik kan het niet bewijzen. Ik kan het alleen maar uitleggen, uitdragen, voorleven, opschrijven. En mensen kunnen daar wat mee doen. Wat ze zelf willen en wat bij hun past. En dat is goed. Dat mag voor iedereen op weer een hele andere manier. Ieder mens komt toch wel tot God als hij de liefde daarvoor de waarheid heeft. Dan wordt hem vanzelf wel een keer duidelijk hoe het nou precies zit. Dus in die zin zou ik kunnen zeggen, wat maakt het uit, mag ik ook niet zeggen. Dat maakt wel degelijk wat uit. Hè? Daar hebben we het ook, denk ik, dit hierover gehad. Maar ik denk wel dat de weg van ieder toch weer zo is dat hij toch ook echt wel thuis komt. Nou, en, dus ik bedoel daarmee te zeggen, als mensen een andere mening zijn toegedaan, is dat ook goed. Wanneer iemand gaat twijfelen, dan moet hij denk ik de verantwoordelijkheid opnemen om er wat mee te doen en op zoek te gaan. Anders is zijn liefde niet groot genoeg voor de waarheid. En daar mag hij een heel leven over doen. Heel veel tijden, maar hij komt er net zo goed als de ander die het misschien wel zeker meent te weten, maar het ook zelf in de praktijk moet brengen. Dus je hoeft er niet op voor te staan dat je iets weet als zeker, want je moet er ook naar leven. En daar gaat het om. Het is weer die weg van de liefde. Dus het is ook niet zo heel erg belangrijk misschien. Maar voor u is het misschien meer een bevestiging die u zoekt. En dan kan ik alleen maar zeggen, het verstand moet herkennen wat waarheid is. Als je verstand herkent wat waarheid is, wil dat nog niet altijd zeggen dat het goed is, want jouw verstand kon wel eens het verkeerde willen herkennen. Dus zeg je, ja, dat is ook waar. En dat is een onzekerheid die mensen in zich kunnen hebben. En dan zul je ook altijd hier moeten toetsen hoe het nou precies bij jou of bij een ander zit. Maar ik denk dat een ander zijn leven getuigen moet van het feit dat hij waarheid spreekt. Dus hij moet daar onwrikbaar in geloven en er niet van af te halen zijn door goede uitleg en geen gesjoemel. En dan denk ik dat er al een hele hoop duidelijk kan zijn. Is dat voelen? Ja?
Zuster, en volgens een nieuwe openbaring moet onze harten juist herkennen wat de waarheid is.
Ja.
We moeten onze harten laten spreken.
Ja.
U zegt zo net dat het verstand, het verstand moet beoordelen.
Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, mijn verstand moet herkennen wat er in mijn hart aan waarheid is. daarmee geef ik, dacht ik al aan, dat ik wel degelijk eerst naar de waarheid in mijn hart moet luisteren. Maar dat kan ik alleen maar doen als ik in de onvoorwaardelijke liefde geloof. Want mijn verstand zal altijd iets opzoeken wat voorwaardelijk is. Dat is de valkuil van verstandig willen zijn of veel lezen, veel denken. Dat kan je afhouden van het voelen van wat waar is. Dus ik zou dat willen tegenspreken, dat ik dat zo bedoel. Ja? Oké. Okay. Ja?
Mag ik weten wat Jacob Lorber over reïncarnatie schrijft?
Ja, ik heb er een klein aantal passages van die je zou kunnen teruglezen. Ik moet eerlijk zeggen, ja, in deel 7, hoofdstuk 52, staat wel een aardig stukje in waar u in kunt lezen wat hier in misschien wel een lang verhaal is gezegd. Wat ik hier heb gezegd, dat, en daar sta ik achter, dat is te lezen in het hele Lorberwerk. Het is niet maar één of een stukje, maar het is een combinatie van uitleggingen en waarheden, waardoor je, denk ik, dus op deze manier, ja, ik kan wel zeggen denk ik, dat zeg je in automatisme, maar ik weet zeker dat het zo is. Alleen moet je ook het Lorberwerk net zo goed in de geest lezen. En ook weer niet net zo goed als ooit de fout begaan om het ook weer in het letterlijk stuk te willen vinden. Want als je dat doet, loop je ook hier weer gewoon dan in vast. Ja.
En dan lees ik toch dat mensen toch heel veel of heel vaak reïncarneren.
Ja, dat kan.
En als ik nu goed begrepen heb, is dat, hoeft dat dus niet.
Nee. Ik kan moeilijk zeggen, geloof mij nou maar of geloof die maar niet, want dat slaat nergens op. Ik kan alleen maar dingen aangeven die in Lorber bevestigd zijn, die in de Bijbel daarmee overeenkomen, dat kan ook eigenlijk niet anders natuurlijk, die het hart herkent als waar, en die voor ieder gezond verstand met enig nadenken te beschouwen kunnen zijn als inderdaad correct. Ik denk dat we daarmee mogen zeggen, zonder aanmatigend te zijn, dat je gewoon nuchter kunt nadenken over deze dingen die gezegd zijn, en dat daar een heel duidelijke conclusie uit kan komen. Maar wanneer de mens in de angst is, of in ik weet het wel, of ik heb het zo geleerd en daar stap ik niet af, kortom, in beperking, dan wordt het heel moeilijk om dat zo te kunnen zien. En dan wordt het ook heel moeilijk om dingen aan te geven die dan misschien tegen zouden pleiten, als we het hebben over voor en tegen, waar ik eigenlijk helemaal niet van hou. En het kan best zijn dat die persoon die dat boek heeft geschreven een hele andere mening is toegedaan, omdat er een hele andere persoonlijkheid is die op een hele andere manier de liefde meent te kunnen leven of uitdragen. Het kan zijn dat het bij zijn of haar leven hoort om juist ervoor te zijn om mensen aan denken te zetten. Het kan ook zijn dat het heel belangrijk is voor de machten van het kwaad om via hele mooie argumentatie toch de mensen te vangen voor de reïncarnatiegedachte, waardoor heel veel mensen afgehouden worden in de weg van de liefde te gaan. Dus er zijn ook weer verschillende redenen aan te geven voor is iets waar of is iets niet waar. Maar je kunt het niet voor elkaar uitmaken. Dat iemands eigen gevoel zegt hoe het zit. En daar denk ik dat je mee geholpen kunt worden als je daar ook serieus naar vraagt om daar opheldering over te krijgen. En als ik heel eerlijk ben, heb ik zelf ook vroeger best wel eens gedacht dat de reïncarnatie toch hartstikke normaal en fijn en goed zou zijn. Maar ik ben er ook helemaal, al heel lang geleden, van teruggekomen. Dus ik wil niet zeggen dat ieder mens maar meteen volmaakt is. En dat ben je nog niet, want dat blijft groeien. Maar ik bedoel daarmee te zeggen,
verder in het hierna
ademhaalt kunnen groeien. Ik heb dus toch ook wel gelezen dat de aarde toch juist de plaats is om voor de mens om te groeien.
Ja, dat klopt.
Meer dan in een andere hiernamaals, ja.
Ja, dat klopt ook. Want hier moet hij het gevecht met de materie uit vrije wil aangaan. En in de geest, dan kan hij het eigenlijk alleen maar doen met de resultaten van die vrije wil. Dus dat is moeilijker. Want wat je niet hebt, daar kun je ook niet mee bouwen. En het aardse leven is een sluitstuk tot dus die gang hierna. Dus dat betekent dat je wel degelijk hierna groeit, maar dat het niet altijd maar op aarde moet blijven gebeuren. Daar hebben we het denk ik wel over gehad. En de mens blijft altijd groeien. Maar hij moet de liefde daartoe hebben. Hij moet willen, hij moet daar vast in geloven dat het hem ook echt zal lukken. Maar wanneer mensen onderweg struikelen en zeggen, nou ja, ik houd mij af van dat hoge doel, want dat lukt me toch niet, of ik heb geleerd dat, nou ja, en dan hebben we dus al die redenen weer die je kunt opnoemen, dan is dat eigen goed recht. En hij komt er dan ook ooit toch wel weer achter hoe het dan wel zit. Maar het is fijner om het op aarde open te laten als je het zelf niet echt goed weet. Dat is misschien nog beter dan te zeggen ja of nee. Dus als iemand twijfelt omtrent een iets, dan is het goed om het niet te verwerpen, maar om het werkelijk open te laten. En met dat openlaten laat je al zien dat je niet wilt veroordelen. En dat je niet zegt, ik weet het wel of ik weet het ook niet, want dat is ook net zo goed niet goed. En in die openheid is er dan misschien voldoende deemoed, waardoor vanzelf dus dan ook die waarheid wel naar binnen komt. Dus in die zin hoeft niemand verontrust te zijn. Van, oh, mijn hele leven gaat nu helemaal, ja, zeg maar, anders staan. Want ik hoor nu iets heel anders waar ik nog nooit over na heb gedacht of wat ik niet wist. Dat kan behoorlijk veel consequenties hebben. Maar ik denk dat het met alles zo is. Onderzoek alles en behoud het goede. Hoe weet je nou dat iets goed is? Nou, niet door alleen maar klinisch nadenken. Maar gewoon ook eens voelen uit liefde wat de liefde nou voor je zou willen. Verplaats maar eens van, wat zou God voor mij willen? Als je weet dat God liefde is, dan denk ik dat je ook al heel veel antwoorden kunt krijgen op je vragen. Maar wat zegt het verstand meteen? Wel, nee, dat is niet waar. Toch niet voor jou zeker. Of, en dan gaan we weer. En we zijn weer terug bij af. En dat is misschien wel de bedoeling van het kwaad, wat ook heel lekker wacht tot wij weer zwak worden en zeggen, ach, maakt het toch allemaal uit. Nee. Is dat toch voldoende zo? Ja?
Ik wilde even een opmerking maken over de applicatie.
Ja?
Die heeft deze stelling met betrekking tot reïncarnatie later herroepen. Dat is in een later stadium van zijn leven heeft hij dat gedaan.
Ja, ik wist niet meer zeker of hij dat was inderdaad. Maar nu u dat zegt, is dat zo. Ja.
Ja, wel degelijk. Je heeft inderdaad in de eerste instantie beweerd dat het wel degelijk bestond, reïncarnatie, ja. En ook regelmatig gebeurde, maar later heeft hij die stelling moeten herzien.
Ja.
Hij was kennelijk verkeerd geïnformeerd.
Ja. Dat gebeurt dus heel vaak, hè? Inderdaad, dank u wel. Het gebeurt gewoon dat we bepaalde meningen hebben die we gewoon een keer moeten herzien. Of die we ook gewoon herzien, en dat is ook groei. Het is ook heel waardevol om hiervan te leren, zodat we ook allemaal weer zien dat je best ergens best even voor mag gaan. Maar als je gaat twijfelen, ga er dan ook wel weer vanaf. Of althans, doe je best om dan die twijfel te verliezen. En dat is denk ik de liefde die dat in alle situaties in het leven gewoon mogelijk maakt. He, ook dingen zoals dit. Is er nog iemand? Ja?
Ik heb nog...
Zou je iets willen zeggen over de ziel die op deze aarde in een verstandelijk gehandicapt wezen komt? En ik bedoel, we hebben het over verstand en hart. Wil je daar iets over zeggen?
Een ziel die in een gehandicapt lichaam komt. Of een verstandelijk gehandicapt lichaam komt. Dus met andere woorden, geen hersens om goed na te denken. Ja? Er zijn verschillende redenen voor waarom dat dan gebeurt. Dat heeft weer te maken met het doel en taak van die ziel. De beste voorwaarden voor die ziel. Maar ook de beste voorwaarden voor de ouders en alle andere betrokkenen. Maar ook vanuit de het bewustzijn wat in de families al circuleert in de vorm van genen, hè, want daar zit het bewustzijn, dat moet wel voorhanden zijn om daar een goed lichaam uit te vormen. Ook door medicatie bijvoorbeeld, medicijngebruik, kan het zijn dat een lichaam zich gewoon niet kan vormen, terwijl een ziel dat wel beoogt. Zo zijn dus verschillende redenen te noemen waarom dan dus er een ziel in een verstandelijk gehandicapt lichaam geboren wordt. Het is zeker niet een nadeel, wat men wel eens denkt, dat je dus gehandicapt bent, geestelijk of verstandelijk, waardoor je dus niet zou kunnen nadenken. Er zijn ook proeven, en dat kan men hier en daar wel nalezen. De hersenen die vormen het hele verstand eigenlijk niet eens. Dat doet het hart. Dat weet de wetenschap alleen nog niet. De hersenen maken mogelijk dat het lichaam het uitvoert en dat we aan het lichaam herkennen wat de ziel ervan vindt. Dat is iets heel anders. Dat doen de hersenen. Een gehandicapte, of althans verstandelijk gehandicapte, heeft dus die hersens eigenlijk niet nodig om uit te drukken wat haar hart of wat zijn hart wil of weet. En die is dus eigenlijk misschien wel een stukje in voordeel, omdat ze niet kan nadenken of iets wel of niet waar is, of wat de wereld ervan zegt, of wat de boeken ervan schrijven. Want ze voelt alleen maar heel direct in het hart wat waar of niet waar is. Dat ze onvermogend is om dat naar buiten te brengen, betekent nog niet dat ze het niet begrijpt. En dat ze het misschien wel heel kwaadaardig uit naar de buitenkant, waarvan wij zeggen opsluiten niks waard foutje. He, want zo gaan we er soms mee om. Dat slaat nergens op. Want dan hebben we weer niet begrepen dat je via het hart met deze mensen kunt communiceren. En dan gaat het niet om kennis. Maar die mensen weten misschien wel, haarfijn, de onvoorwaardelijkheid voor te leven. Alleen, wij leggen dat misschien wel uit als liefdeloos. Omdat ze ons slaan, of gemeen doen, of het leven van ons zuur maken. Maar dat is ons oordeel. Is dat voldoende?
Ja, ik heb met betrekking hiermee eens van iemand gehoord dat zo'n gehandicapt kind heel onverwacht kan komen. Heel onverwacht, maar toch op het juiste moment met een hele liefdevolle, troostende handdruk.
Ja.
Wat iemand dus heel liefdevol kan bemoedigen.
Ja, zeker. Het wil helemaal niet zeggen dat verstandelijke kindertjes het ons allemaal maar een zegen zijn. Een gehandicapt kind, hoe dan ook, is misschien soms wel meer zegen. Maar het ligt maar aan hoe wij dat willen oppakken. Het is in ieder geval altijd een taak van opoffering. Hoe je het ook bekijkt, bekijk je het. Waar het ook vandaan komt, komt het vandaan. En ik denk dat we daar heel veel aandacht aan moeten geven. Dat deze mensen heel veel kunnen leren aan mededogen, liefde, vergevingsgezindheid. Maar vooral ook aan barmhartigheid en zo. Ja?
Ik heb nog even, dat is echt het laatste wat ik denk dat we een keer moeten afsluiten. Slags de hand, ik zie dat het al 10:55 is. Dat is namelijk het volgende. Zou ook niet een belangrijk argument tegen reïncarnatie, ik weet niet, is hij ingeschakeld? Een belangrijk argument tegen reïncarnatie kunnen zijn dat het een weg is tot zelfverlossing. Dat de mens uit allerlei levens diverse punten bij elkaar scharrelt, dat het diploma volledig is en waarna men over kan gaan in de geestelijke wereld. En ik denk ook dat reïncarnatie mensen afhoudt van een directe band met Christus. Want je ziet vaak bijvoorbeeld in de wijk van Jozef Rudolf, dat waar reïncarnatie heel erg belangrijk is, en men via een aantal levens, dat zijn vaak tientallen, ook nog op verschillende planeten, men uiteindelijk steeds gradueel steeds meer ontwikkeld, dat die band met Christus daar absoluut gewoon niet is. Christus is gewoon de kopband van het peloton, zie je daar eigenlijk, en wij moeten er achteraan fietsen. Maar die directe band met Christus ontbreekt volledig. Dus dat is ook de onwil om toe te geven dat we het op eigen kracht niet kunnen. Ja. En dat je het eigenlijk toch op eigen kracht, hè, door al die partikeltjes bij elkaar te scharrelen, door al die levens, al die ervaringen, dat je het uiteindelijk zelf wel komt op eigen kracht.
Ja, dat is wel verstaanbaar geweest, denk ik. Je hebt Christus nodig om, zeg maar, uit dat rad van wedergeboorte te komen. De weg uit het slop, dus uit de materie, dus de verlossing van het kwaad, van het ego, van de materie, van je lichaam, kan eigenlijk alleen maar via de liefde. En dat is dus het volgen van Christus. En de zelfwerkzaamheid in de reïncarnatiegedachte is aanwezig door te zeggen, ik moet het elke keer zelf zoveel beter doen. Daar heb je Christus de liefde helemaal niet voor nodig. En daarom zie je ook wel vaker gebeuren, en natuurlijk geldt dat niet voor iedereen, maar dat het geloof niet in Jezus Christus, of het niet geloven in Jezus Christus, nogal eens samengaat met het wel geloven in reïncarnatie. Dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Maar het ligt heel gevoelig. Heel veel mensen denken dat ze het of niet waard zijn om via Christus toch vrij te worden. Of ze denken dat is onmogelijk. Ik ben het niet waard. Maar je hebt toch Christus nodig om te zeggen, ik volg die mate van onbaatzuchtigheid zoveel mogelijk als ik dat kan opbrengen. En de rest doet God. En daarbij groei ik. Net zo goed, want mijn liefde die ik heb verworven blijft, gaat nooit meer verloren. En daar zal ik mee dragen en mee uiten wat voor mij dan het meeste geschikt is. En wat Gods wil en taakstelling voor mij hierin is. Dus je hebt wel degelijk inderdaad Jezus Christus nodig. Terwijl heel veel mensen denken dat dat toch allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Ja, wat maakt het nou uit? Moet het nou precies via die persoon? Ja, moet dat zo? En... ja.
Het gaat om de energie, Christus energie.
Ja, de Christus energie. Ja.
Energie, ja.
Deze mevrouw zegt het gaat om de Boeddha, om de Christus energie.
Ja, Christus. Het gaat om de energie, om de liefdesenergie.
Ja.
De Christus energie.
Ja.
In je hart.
Ja.
Dat je dat verwezenlijkt.
Ja, dat is ook zo. Alleen is daar dan toch, denk ik, weer de kanttekening wel op de plek. Dat je wel eerst moet weten wat de Christus-energie, de Christus inhoudt. En als we daar... ja, maar goed, gelukkig. Maar er zijn ook veel mensen die daar gewoon toch nog niet het juiste idee over hebben. En die weten nog misschien niet voldoende die onvoorwaardelijkheid van die voorwaardelijkheid te scheiden. Waardoor zij denken te kunnen volstaan met het uiten van hun Christuskracht. Terwijl we er iets meer voor nodig hebben, namelijk Christusvoorbeeld zelf. Dus voor mij is dat wel heel belangrijk om dat wel even heel goed zuiver te krijgen. En waar de mens dan eigenlijk zegt, ik heb Christus niet nodig, zeg je dus eigenlijk, mijn graad van inzicht in wat liefde is, is het beste. Dat kan niet hoger. En dan denk ik dat we tekortschieten. Want dat betekent dat we vinden dat we niet meer kunnen groeien in liefde. Ja, en dan denk ik dat we toch bezig zijn hoogmoedig te zijn. En dat we dan nooit tot die onvoorwaardelijkheid kunnen komen. Dus ik denk toch wel dat...
ja, wat ik bedoel eigenlijk te zeggen... u noemt dus de Christus, maar de Boeddha brengt hetzelfde. Hè?
Het wil niet zeggen...
dat bedoel ik te zeggen.
Ja,
die liefde gaat het om.
Het gaat er niet om dat je per se dit geloof of die religie...
natuur je me komt.
Natuurlijk, hè? Dat is wel zo. Maar dan denk ik toch, en dat is altijd een heet hangijzer... dat ook in het hindoeïsme of in het boeddhisme eerst duidelijk moet zijn wat die Christuskracht is. En we weten ook uit het boek van Spalding bijvoorbeeld, hè, hoe daar wordt omgegaan met de persoon van Christus. En daar zegt men dan ook zelf in, daar moeten we ons naar richten. Ook het boeddhisme of het hindoeïsme, als we die twee even noemen, weten eigenlijk dat we het bij Christus moeten halen. Maar dat is in de oorspronkelijke kern van de religie of van de levensbeschouwing een feit. Maar dat is voor heel veel aanhangers en gelovigen niet meer zo bekend. Maar het is ook net zo goed in het christendom behoorlijk allemaal afgezwakt. En daar begrijpen we niet helemaal zo goed meer. En krijgen we allerlei Babylonische spraakverwarringen. Waardoor we soms elkaar gaan verwijten niet goed bezig te zijn. En dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Want iedere weg is een weg tot God. Als hij maar door de liefde gaat.
Sinds kort een nieuwe naam, het heet het Christusbewustzijn. Dat is op aarde gekomen nu. En zo heet het. En dat is heel makkelijk voor de mensen. Het Christusbewustzijn in jouw hart.
Ja, maar het kan ook een vrijbrief zijn. Als je toch weer niet weet waar dat bewustzijn vandaan komt. Wie is dan Christus? Wie is de Christus? Wat is Christuskracht?
Ja,
wat is...
ja,
dat hoop je dan maar. Hè? En we moeten uitgaan van de goede gedachten van de mens of van de goede wil.
Ik doe dit al 50, 60 jaar, mevrouw. Dus het is echt Christus bewustzijn.
Ja, ja.
Dat heeft hij naar de aarde gebracht.
Ja.
En als je je daaraan vasthoudt, dan word je helemaal geleid. Dan voel je door het bewustzijn dus, het is goed.
Ja, dat is ook zo. Maar dan moeten we toch wel eerst toch die persoon Jezus of Christus naar boven zien te halen. Want waarom zeggen we dan dat Christus bewustzijn
nou,
is dat?
Makkelijke manier, want ik heb vaak in het ziekenhuis gelegen en dan kom ik met mensen in aanraking
En dan mag ik uitleggen wie Christus is en hoe hij gekomen is. Ja. En dat geeft me heel veel vreugde, want het is zaliger te geven dan te ontvangen.
Ja.
En
ja.
kijk, als het in als je veel talen kunt spreken, en dan bedoel ik niet de Frans en Duits en dat soort dingen, maar naar het hart van de mens, dat vind ik heel bijzonder.
Ja.
En kijk, dat kan iedereen begrijpen, bewust zijn. Ja. Als je bewust bent, dan doe je niet stelen en liegen, want dat kan je dan niet.
Ja, dat is zo, daar heeft u gelijk in. Maar ik bedoel dus te zeggen dat we niet te gauw alle dingen over één kam moeten scheren, terwijl er wel degelijk verschillen kunnen zijn. Voor u is het een uitgemaakte zaak.
Er is één God en er is maar één Christus en meer zijn er niet, dus kinderlijk eenvoudig.
Ja. Ja.
En de Bijbel staat er vol van en al die boeken van Jacob Lorber staan er vol van.
Ja.
En als je daar aan toe bent, dan komt het ook allemaal op je pad.
Natuurlijk, want als je in de liefde verenigd bent, dan heb je als ware Christus te pakken. Maar je moet wel eerst weten, denk ik, als je anders in elkaar zit. Hè, ik denk dat we rekening moeten houden met allerlei mensen, met allerlei achtergronden en allerlei wensen en fases van ontwikkeling.
Maar liefde dus is leeg van zichzelf en vol van die ander. En zo vind je het hart van elkaar.
Ja, dat is zo. Dat is gewoon zo, daar kunnen we niks tegen inbrengen.
Nee,
en als we dan zien dat bij dan het Christusbewustzijn horen, dan kan ik niet zeggen dat niet waar is, want het is ook zo. En het Christusbewustzijn, dat is gewoon de vorm van liefde die ons met elkaar verbindt. En daar putten we uit.
Hij kwam om het op aarde te brengen, maar ook om het voor te doen. Leer van mij, zei hij, dat ik nederig en zachtmoedig ben.
Ja.
Nou, dat zien ze dan al wel even ver vanaf, dacht ik.
Ja,
maar ja, wij moeten niet de massa volgen, wij moeten de stem van ons eigen hart volgen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf.
Juist, ja, nou, dat is, daar kunnen we denk ik wel mee afsluiten.
Ja, hè?